Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst voortzetten met Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. 63, vers 2. Stellen we ons ook deze morgen onder de heilige wet van God. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Genesis 30, vers 25 tot en met 43. En daarna hoofdstuk 31, vers 7 tot en met 12. Schriftlezing voor deze morgen is Genesis 30, vers 25 tot en met 43. En Genesis 31, vers 7 tot en met 12. Na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 30, we beginnen bij vers 25. En het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zeide: laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen, om welke ik u gediend heb, dat ik vertrek, want gij weet mijn dienst die ik u gediend heb. Toen zeide Laban tot hem: zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Hij zeide dan: noem mij uitdrukkelijk uw loon, dat zal ik geven. Toen zei hij tot hem: gij weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee bij mij geweest is, want het weinige dat gij voor mij gehad hebt is tot een menigte uitgebroken en de Heere heeft u gezegend bij mijn voet. Nu dan, wanneer zal ik ook werken voor mijn huis? En hij zeide: wat zal ik u geven? Toen zeide Jacob: gij zult mij niet met al geven indien gij mij deze zaak doen zult. Ik zal wederom uw kudde weiden en bewaren. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderende al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren, en het geplekte en gespikkelde onder de geiten, en zulks zal mijn loon zijn. Zo zal mijn gerechtigheid op de dag van morgen met mij betuigen, als gij komen zult over mijn loon voor uw aangezicht. Al wat niet gespikkeld en geplekt is onder de geiten en bruin onder de lammeren, dat zijn bij mij gestolen. Toen zei Laban: zie, och ja, het zij naar uw woord. En hij zonderde af tenzelfde dagen de gesprenkelde en geplekte bokken en al het gespikkelde en geplekte geiten, alles waar wit aan was en al het bruine onder de lammeren, en hij gaf ze in de hand zijner zonen. En hij stelde een weg van 3 dagen tussen hem en tussen Jacob, en Jacob weidde de overige kudde van Laban. Toen nam zich Jacob roede van groen populierhout en van hazelaar en van kastanje, en hij schilderde daarin witte strepen, ontblotende het wit, het welk aan die roede was. En hij legde deze roede, die hij geschild had, in de goten en in de drinkbakken van het water waar de kudde kwam drinken, tegenover de kudde, en zij werden verhit als zij kwamen om te drinken. Als dan de kudde verhit werd bij de roede, zo lammerde de kudde gesprenkelde, gespikkelde en geplekte. Toen scheidde Jacob de lammeren, en hij wendde het gezicht der kudde op het gesprenkelde en al het bruine onder Labans kudde. En hij stelde zijn kudde alleen, en hij zette ze niet bij de kudde van Laban. En het geschiedde telkens als de kudde der vroegelingen verhit werd, zo stelde Jacob de roede voor de ogen der kudde in de goten, opdat zij hittig werden bij de roede. Maar als de kudde spade hittig werd, zo stelde hij ze niet, zodat de spadelingen Laban en de vroegelingen Jacob toekwamen. En die man brak gans zeer uit in menigte, en hij had vele kudde en dienstmaagden en dienstknechten en kemels en ezels. Dan gaan we verder naar vers 7 van hoofdstuk 31. Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 maal veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide, de gespikkelde zullen uw loon zijn, zo lammerde al de kudde gespikkelde. En wanneer hij alzo zeide, de gesprenkelde zullen uw loon zijn, zo lammerde al de kudde gesprenkelde. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom, en zie de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig. En de engel Gods zei tot mij in de droom, Jacob. En ik zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, hef toch uw ogen op en zie. Alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig. Want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze morgen stilstaan bij Genesis 30, vers 25, 32 en 43. Genesis 30, vers 25, 32 en 43. Daar luidt Gods woord en onze tekst. En het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zeide, laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. En dan vers 32. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderende al het gespikkelde en geplekte vee, en al het bruine vee onder de lammeren, en het geplekte en gespikkelde onder de geiten, en zulks zal mijn loon zijn. En tenslotte het 43ste vers. En die man brak gans zeer uit in menigte, en hij had vele kudden en dienstmaagden en dienstknechten en kemels en ezels. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is door uw grote langmoedigheid en goedheid dat u ons deze zondag de gelegenheid opnieuw geeft om onder uw woord op te komen hier in dit kerkgebouw of thuis meeluisterend. En wij bidden van u, geef ons verwondering in ons hart dat u het ons nog schenkt, Heere, in deze onrustige tijd. We bidden of u ons wil geven een diep besef van afhankelijkheid van u. Heere, wil u voor ons zorgen zoals wij deze morgen bijeen zijn. We mogen nog samen komen. U geeft het nog. U hebt ook vele van de gemeenteleden nog weer hier gebracht. We dragen ze aan u op, Heere. Maar we denken ook aan degenen die thuis met ons verbonden zijn. Wil u aan hen denken en aan ons allen denken. Heel bijzonder bidden we u voor de ouderen en voor de op andere wijze kwetsbare gemeenteleden. Wil u hen beschermen en bewaren. Wilt u de zieken, om wat voor reden dan ook ziek, op welke wijze dan ook ziek, beterschap en kracht te geven. Heren, en wil u geven dat de dienst van deze zondag ongehinderd mag plaatsvinden. We bidden u voor alle plaatsen waar uw woord deze zondag wordt gepredikt. Heren, laat het zo zijn dat de dienst des woords niet op enige wijze verstoord wordt. En dan weet u, Heere, wat er nodig is. We leggen het alles voor u neer. U kent ook ons hart. U weet ervan, Heere, als er vanmorgen mensen zijn geweest in wier hart het leefde. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Heere, zou u willen geven dat er vanmorgen in de prediking iets van de dingen die ons bezighouden aan de orde mag komen. Wilt u geven dat er een woord voor ons bij mag zijn? En misschien is dat ook wel een woord dat ingaat op dingen waar we helemaal niet aan hadden gedacht. Heere, wees u met ons. We bidden u of u wilt denken aan onze broeder van Heteren, die in de achterliggende week een goede uitslag van onderzoek mocht ontvangen. U hebt het hem willen geven, Heere. En we mogen uw naam er in het midden van de gemeente eerbiedig voor erkennen. We bidden of u ook in het verdere met hem wil zijn. En met zijn vrouw en met alle die hen lief zijn. Ook nu er in de achterliggende tijd opnieuw rouw kwam in de familiekring en een zwager uit het leven werd weggenomen. Heere, wil u de rouwdragende sterken en vertroosten en helpen. Wees zo met onze broeder en zuster. Heere, we dragen andere zieken aan u op. U kent ieders omstandigheden en moeite en zorgen. We bidden u voor de rouwdragenden. We bidden u voor degenen die het om andere reden moeilijk hebben. Alle omstandigheden zijn bij u bekend. We vragen, Heere, of u met onze stad, onze woonomgeving, ons land en volk wil zijn. Heere, we worden zo nadrukkelijk bepaald bij de broosheid van ons menselijk bestaan. Nu het virus zo rondgaat en we bidden, geef ons onze verantwoordelijkheid te beseffen. Geef ons, Heere, uw bescherming en bewaring. Wilt u geven dat in het midden van ons land en volk door de overheid de juiste maatregelen mogen worden genomen? En wil u die maatregelen zegenen? Want aan uw zegen is alles gelegen. Wij mensen, al hebben we de verantwoordelijkheid om ons aan de regels te houden, wij mensen keren de dingen niet zomaar. Heere, wil u met uw machtige hand niet alleen de ziekte keren, maar wilt u boven alles zondaren bekeren tot u, de levende God. En zou u juist ook in deze tijden krachtig willen werken door uw woord en door uw geest. Want te midden van alles wat ons kan bezighouden, is er toch één ding nodig, roept uw woord ons toe. En laat het zo zijn dat de prediking ons daar ook vanmorgen bij bepalen mag. Heere, geeft u door uw Heilige Geest kracht aan de prediking. Wil u zich zo ontfermen? Geef wijsheid aan onze kerkenraad om de juiste beslissingen te nemen. U weet, Heere, hoe moeilijk het ook is om verantwoorde beslissingen te nemen. En u hebt gegeven dat we in goede eensgezindheid en broederlijke verbondenheid met elkaar mochten overleggen en mochten besluiten. Ook daarvoor mogen we uw naam wel erkennen, want we hebben het niet verdiend. En u hebt een biddende gemeente gegeven om de kerkenraad heen. En een gemeente die weer opgekomen is. Heren, waar hebben we het ook allemaal aan verdiend? U bent nog zo goed voor slechte mensen. En nu bidden wij, Heren, of u vanmorgen nog een jongen, een meisje, een man of een vrouw in het hart wil grijpen. Of u hem of haar te sterk wil worden. Of u wil leren dat één ding nodig is, die God van Jacob te mogen kennen. En Heren, dan weet u dat er van onze kant zoveel onmogelijkheden en bezwaren zijn. Ons hart is van nature vijandig gesloten. Maar als u uw liefde erin laat druppen, en als u uw krachtige overwinnende werk gaat verrichten, dan komen zondaren op de knieën En dan gaan ze ook vanmorgen buigen voor u, voor uw majesteit, voor uw goedheid. Dan worden zondaarsharten verbroken. Dan gaan we het vragen, Heere, wie bent u toch? Mag ik u leren kennen, het Allerhoogst en het Eeuwig Goed? Heere, wil u dat werken vanmorgen? Wees met hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We bidden of u ze kracht en wijsheid wil geven. En alles wat nodig is als er zoveel op hen afkomt. We denken aan degene in de ziekenhuizen. Degene die werkzaam zijn bij de politie en de brandweer en op de ambulance. Heren, we bidden voor degene die in de thuiszorg en in de kraamzorg of als verloskundige werkzaam zijn. Ook vanuit onze gemeente, geeft u ze wat nodig is. We vragen of u kracht en hulp wil geven aan onze commissie. Die telkens weer een afweging probeert te maken van wat er precies verantwoord is en wat er goed is. Heere, geeft u hen wijsheid en geeft u hen wat nodig is. We dragen de koster en ook de organist aan u op. Ook in een dienst waarin er niet gezongen kan worden met onze stem. Geef onze organisten wat nodig is, ook onder die omstandigheden. Heere, breid uw koninkrijk deze morgen nog uit. Als we al deze dingen aan u voorleggen, dan spreekt het alles, Heere, van onze behoeften, van onze armoede, van wat wij niet hebben en waarin wij op u aangewezen zijn. Maar Heere, wij hebben ook geen rechten. Vergeef ons onze schulden. Wij schonden al te snood uw eer. Maar zie ons dan toch aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, en hoor ons om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vies gaat train, tot straf van hen die snoods zijn afgeweken. 119 vers 10. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, wat heeft uw dagelijks werk te maken met Gods woord? Het werk dat u doet, thuis of buitenshuis. Het werk dat u op dit moment nog doen kunt, of dat u gedaan hebt vroeger. Het werk dat onze jonge mensen doen op school. Wat heeft dat te maken met het woord van God? Is er een bepaalde verbinding tussen ons dagelijks werk en het woord van de Heere? Of staan die dingen helemaal los van elkaar? Staat de zondag, waarop het woord van de Heere opengaat en gepreekt wordt, los van al datgene wat we gedaan hebben of nog mogen doen? Want een van de redenen waarom de geschiedenis van Jacob in Paddan Aram bij zijn oom Laban in het woord van God staat, een van de redenen waarom ook de geschiedenis van de manier waarop Jacob zijn kudde verwerft in het woord van de Heere te vinden is, is om duidelijk te maken dat er vanuit het woord van God licht wil vallen over uw en mijn dagelijks werk. En zo willen we met de hulp van de Heere gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. Jacobs werk in Paddan Aram. We letten op drie dingen. Allereerst op de plaats van zijn werk. En dan ontmoeten we Jacob als vreemdeling. In de tweede plaats op Gods woord bij zijn werk. En dan zien we Jacob als leerling. En tenslotte op Gods zegen op zijn werk. Jacob als gunsteling. Allereerst de plaats van Jacobs werk. We lezen daarvoor nog een keer het 25e vers. Het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zei: laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. In de tweede plaats Gods woord in zijn werk. Dat is vers 32. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderende al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren en het geplekte en gespikkelde onder de geiten, en zulks zal mijn loon zijn. En wat dat te maken heeft met het woord van God, dat hopen we nog te horen. En tenslotte Gods zegen op zijn werk. Vers 43. En die man brak gans zeer uit in menigte. En hij had veel kudden en dienstmaagden en dienstknechten en kemos, kamelen en ezels. 14-jarige gemeente heeft Jacob al voor zijn oom Laban gewerkt. 7 jaar om de bruidschat bijeen te brengen voor zijn eerste vrouw. 7 jaar om de bruidschat bijeen te brengen voor zijn tweede vrouw. Het is niet gemakkelijk geweest. Jacob zegt later dat hij de hitte van de dag heeft moeten verdragen en de koude van de nacht toen hij werkte voor zijn oom Laban. En u moet die uitdrukking even houden tegen het werk dat Jacob gedaan heeft. Want wat deed Jacob voor werk? Hij was herder. Hij moest er met de kudde van zijn oom telkens weer op uittrekken, op zoek naar goede weidegronden, zwervend door het onherbergzame land van Noordoost-Syrië. Hij moest de kudde door weer en wind naar de juiste plaatsen brengen, was blootgesteld aan allerlei weersinvloeden, aan de koude en aan de hitte inderdaad. Hij moest de kudde beschermen tegen de gevaren van rovers en van roofdieren. Maar nu zijn de 14 jaren voorbij en Jacob heeft zijn schuld afbetaald. Want zo was het gegaan. Hij had 7 jaren gewerkt om de bruidschat bijeen te brengen voor zijn eerste vrouw. Maar toen had hij ook zijn tweede vrouw gekregen. En daarvoor moest hij nog 7 jaren werken om ook daarvoor de bruidschat aan zijn oom te betalen. Nu is hij vrij man. En daarom lezen we in vers 25, het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zei, laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. Als u de Bijbelgedeelte wat met elkaar vergelijkt, ontdekt u, dat heeft Jacob gezegd na 14 jaren. Dan wil Jacob dus terug naar het land Kanaan, waar hij vandaan kwam. Waarom? Dat kunnen we wel begrijpen. Het eerste is, jonge mensen, dat Laban bepaald geen goede werkgever, geen goede baas is geweest voor Jacob. Hij heeft hem hard laten werken voor, ja eigenlijk, voor een hongerloon. Jacob heeft moeten zwoegen om de bruidschat bijeen te brengen en Laban heeft veel, veel meer dan redelijk was van hem gevraagd. Nee, voor Laban hoeft Jacob niet te blijven. En bovendien, daar is altijd nog een reden om terug te keren. Jacob wilde namelijk maar tijdelijk naar Paddan Aram, op de vlucht voor de haat van zijn broer Esau. Maar het is toch te verwachten dat na 14 jaar die haat wel verdwenen is. En hij ging ook naar Paddan Aram om daar een vrouw te zoeken. En hij heeft een vrouw gevonden, zelfs meer dan 1 vrouw, wat nog een keer de Heere in zijn woord niet goedkeurt. Maar de belangrijkste reden om terug te keren vindt u in vers 25. We lezen ons eerste tekstvers nog een keer. Het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zei, laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. En dan bedoelt Jacob niet alleen maar het land waar hij geboren was, dat ook. Maar hij bedoelt vooral ook het land dat aan mijn grootvader Abraham door de Heere zelf beloofd is. Aan u Abraham zal ik dit land geven en aan uw zaad, aan uw nageslacht. Dan bedoelt Jacob hier dat land dat ook aan zijn eigen vader Isaac beloofd is. En dat ook door de Heere aan hemzelf beloofd is. En de Heere heeft het gezegd 14 jaar geleden bij Bethel. Jacob, ik zal u wederbrengen in dit land. En dat wordt door Jacob nog onderstreept met die uitdrukking waar we zomaar overheen zouden kunnen lezen. Er staat niet alleen naar mijn land, maar ook tot mijn plaats. En u zou het eens moeten opzoeken in het Bijbelboek Genesis, heeft die uitdrukking plaats. Trouwens ook op andere plaatsen in het Oude Testament nogal eens de betekenis, heel vaak zelfs de betekenis, van een heilige plaats. De plaats waar God aan Jacob is verschenen. Kijk, dat is de diepste reden dat Jacob terug wil keren. Over Laban is hij niet zo tevreden, dat begrijpen we. De woede van Esau zou wel bekoeld zijn, dat begrijpen we ook. Maar vooral dat is het wat Jacob trekt om terug te gaan. Het land van de belofte. Het land dat de Heere heeft aangewezen als het land dat voor Jacob en voor zijn nakomelingen zal zijn. Het land waar de Heere heeft betoond dat hij ook Jacobs God wilde zijn. Laat me terugkeren naar dat land met die plaats waar de Heere aan mij verschenen is. En als gemeente Jacob dan vanaf dit 14e jaar toch nog 6 jaren in Paddan Aram zal blijven, dan zal hij daar blijven als vreemdeling. Dan is hij niet in zijn eigen land. Dan leeft hij daar in Paddan Aram in Noord-Syrië, dat hij een vreemdeling is. En trouwens, dat stempelt heel het leven van Jacob. Daar ga ik voor u even mee naar de late levensavond van Jacob, als die daar uiteindelijk in Egypte komt en door zijn zoon Jozef wordt voorgesteld aan de farao. Dan vraagt de farao aan Jacob, dan ziet hij er die oude man staan, zijn gezicht getekend en gerimpeld door de jaren. Dan vraagt de farao naar de leeftijd van Jacob en dan zegt Jacob, de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap zijn 130 jaar. De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap. Heel het leven van Jacob op aarde, maar zeker hier in Paddan Aram, waar hij nog 6 jaren werkt, zijn jaren geweest van vreemdelingschap. Wat betekent dat precies? Want daar wil ik de vraag ook maar aan verbinden. En dat is een vraag die komt vanuit de tekst van vanmorgen tot u en tot mij. Zijn wij vreemdelingen op aarde? En doen wij ons werk, ons dagelijks werk, verrichten we onze dagelijkse bezigheden, ook wanneer we niet kunnen werken of niet meer werken, maar verrichten we die in het besef een vreemdeling te zijn op aarde. Wat is dat precies? Vreemdeling zijn, in de Bijbelse zin van het woord. Nee, dat betekent niet in het geval van Jacob dat hij niet hard zou werken. Dat betekent niet in het geval van Jacob en ook vandaag niet dat een mens maar wat vreemd moet doen. Maar het betekent wel dat er door genade een breuk gevallen is met deze wereld. Dat ik door genade en door het wonder van wedergeboorte een burger ben geworden van het koninkrijk der hemelen. Dat daar ten diepste mijn thuis is. Dat daar ten diepste mijn koning woont. Dat ik leef naar de wetten van God en van zijn woord. Dat daar ook mijn verwachting ligt. Dat daar ook het vaderland is. Vreemdeling. Kijk, daar zingt de dichter van Psalm 119 van. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En een van de andere psalmen zegt. Ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij u, o God. Een vreemdeling omdat je leven door genade een leven is geworden met geestelijke, met hemelse wortels. En met een hemelse verwachting. En met eerbied gesproken met een hemelse oriëntatie. De ogen opgeslagen naar de Heere in de hemel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De kerkvader Augustinus heeft in een van zijn werken gezegd, als de Heere zijn kinderen tot vreemdelingen maakt, want al Gods kinderen zijn een vreemdeling hier op aarde. Maar dan moet de Heere ze dat ook leren en steeds opnieuw en steeds meer leren. En dan zegt Augustinus, daartoe mengt de Heere in het leven van al zijn kinderen een bitter bestanddeel. Door dat leven heen. Een bitter bestanddeel. Een kruis. Lijden. Moeite. Zorg. Verdriet. Voor de een op het ene terrein. Voor de ander op het andere terrein. Maar om Gods kind eraan te herinneren. Heer benijden is het niet. Heft uw hoofden op. Kijk, gemeente, en dan komt die vraag nog een keer tot u en tot mij. Zijn wij een vreemdeling? Hoe doen wij ons dagelijks werk? Hoe zien wij het werk dat we doen? Hoe beleven wij het werk dat we mogen verrichten? Denk aan wat ik ooit las van een fietsenmaker. En ik weet wel, zo'n uitspraak kan heel oppervlakkig en heel makkelijk gedaan worden. En misschien zelfs wel wat oneerbiedig gedaan worden. Maar zo bedoelde deze man het niet. Toen die man, een man die de Heere mocht vrezen, gevraagd werd, wat doet u voor werk? Toen zei hij, ik ben een reiziger door genade naar de hemel. En onderweg maak ik fietsen. Door genade een reiziger naar de hemel. Door dit aardse leven heen. En onderweg beoefen ik mijn dagelijkse werk. Want als dat vreemdelingschap er niet is in ons leven, dan zijn we nog helemaal gehecht aan het hier en nu. En dan zijn er twee grote gevaren. Het ene gevaar is dat we opgaan in ons werk. En het andere gevaar is dat we ondergaan in ons werk. Het ene gevaar is dat we zo opgaan in ons werk, dat we alle aandacht en alle kracht en alle energie aan dat dagelijks werk besteden. En dat de dingen van de Heere en van Gods Koninkrijk op de laagste plaats, of in ieder geval op een tweede plaats, op een veel mindere plaats komen te staan. Dat we ons druk maken om misschien wel de hele wereld te winnen, maar vanmorgen komt de vraag tot u en tot mij, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel? Als je nu dat bedrijf hebt opgebouwd, of als je nu dat kapitaal vergaderd hebt, of als je nu die carrière hebt kunnen maken. En begrijpt u me goed, werken is in het licht van het woord van God ook een opdracht, als wij er de krachten en de gezondheid en de mogelijkheid voor hebben ontvangen. Dus het is niet verkeerd om ons werk te doen. Maar wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel? Als je dan alle krachten en alle energie hebt besteed aan je dagelijks werk, maar je was aan het einde van de dag te moe om God nog te zoeken in het gebed en in zijn woord. En 's ochtends ben je te druk om het nog te doen. En tijd om je af te zonderen en stil te worden voor Gods aangezicht ontbreekt. Wat baat het hem als je opgaat, helemaal opgaat in alleen maar je dagelijks werk. Of het andere gevaar, als je er in ondergaat, want dat kan ook. Dat je door de drukte zo in beslag genomen wordt en dat je er helemaal mee vastloopt. De Heere maken ons door genade vreemdelingen. Dan zullen we ons werk nog steeds op een goede manier proberen te doen. Dan zullen we nog steeds ijverig met de gaven die de Heere ons schonk, ons werk proberen te verrichten. Maar wel in een ander besef. In besef dat er bij alles wat we aan werk doen, toch maar één ding boven alles nodig is. En daar zullen we zoeken om de Heere te dienen, ook in ons dagelijks werk. Jacob als vreemdeling. We keren terug naar deze geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Jacob heeft zijn wens te kennen gegeven, hij wil terug. Blijkbaar was het zo dat hij de dochters van Laban ook heeft gekregen als vrouw, maar wel onder voorwaarde dat hij moest blijven wonen bij Laban. Daarom vraagt hij het ook. mag ik teruggaan. Daarom zullen we hem in een van de volgende geschiedenissen, als hij de toestemming niet krijgt, ook heimelijk zien vertrekken als Laban niet thuis is. Maar hier is het zover nog niet. Laban die het verzoek van Jacob hoort, die heeft daar wel iets op te zeggen, vers 27. Toen zeide Laban tot hem, zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. En in vers 28 zegt Laban, noem mij uitdrukkelijk uw loon dat ik u geven zal. En in vers 31 zegt Laban het nog een keer, wat zal ik u geven? Als we dat goed lezen, dan geeft Laban geen toestemming aan Jacob om te vertrekken. En daar heeft Laban een reden voor. Laban zegt, ik heb waargenomen dat de Heere mij gezegend heeft om uwentwil. Jacob, die 14 jaren dat u bij mij geweest bent, heb ik gemerkt dat het goed gegaan is met mijn kudde. Heb ik gemerkt dat de Heere alles wilde zegenen. En ik heb er wel een besef van dat de Heere dat heeft gedaan om uwentwil, omdat u bij mij was. Laten we even nadenken, gemeente, over de persoon van Laban, zo aan het einde van onze eerste gedachte tegenover Jacob. Jacob is door genade een vreemdeling geworden. En tot aan het einde van zijn leven op aarde ook gebleven. En daartegenover staat Laban. En Laban, die spreekt hier over de Heere. Daar moeten we ook even op letten. Hij zegt, ik heb gezien dat de Heere mij gezegend heeft. Maar Laban is tegelijkertijd een heiden. Die vastzit aan het hier en nu. Een hebzuchtig mens, zo komen we hem tegen in Gods woord. Ja, die wel een beetje wil praten over de Heere. En die de naam van de Heere ook wel een keer in de mond wil nemen, vers 27. Maar die het vooral te doen is om winst. Dat is een aangrijpend voorbeeld. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Jacob als vreemdeling. Het wordt ons, gemeente, u en mij vanmorgen als een spiegel voorgehouden. Is Laban misschien ons beeld? Een mens die graag rijk wil worden. Een mens die bezig is om bezittingen naar zich toe te halen. En nu moet u op dit moment en ik maar niet kijken naar mensen die nog veel rijker zijn dan wij. En van wie we denken, kijk, dat is er zo één, maar we moeten ons maar eens afvragen, ben ik dat nu? Ik ook. Zijn wij dat nu? Mensen die bezig zijn om bezittingen naar zich toe te halen. Om dit nog te willen hebben en dat nog te willen hebben. En die daarbij ook nog wel een beetje praten en de naam van de Heere in de mond nemen. Dat is Laban. En daar gebruikt hij in vers 27 een hele bijzondere uitdrukking. Dan zegt hij, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. In de grondtaal staat er, ik beschouw het als een gunstig voorteken dat u mij gezondigd hebt. Zo staat het te letterlijk. Dat is een uitdrukking die komt uit de heidense praktijk van de toekomst voorspellen. Dat deden de heidenen in de tijd van het Oude Testament met allemaal voortekenen. Net zoals wij misschien ook in een bepaald bijgeloof nog waarde kunnen hechten aan allerlei voortekenen. Maar zo was dat toen al. En Laban die gebruikte hier de naam van de Heer aan de ene kant, maar hij gebruikt ten diepste een volop heidense uitdrukking aan de andere kant. Ik heb het als een gunstig voorteken beschouwd van de hogere machten, dat uw God, dat de Heere u zo gezegend heeft en mij om uwentwil. En daarom wil ik dat u blijft. En dan zegt Laban tegen Jacob: Jacob, vraag maar wat uw loon zal zijn. We komen bij onze tweede gedachte. Want dan gaat Jacob een voorstel doen en we gaan verder naar vers 32. Vers 32, daar zegt Jacob: ik zal heden Laban door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderend al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren en het geplekte en gespikkelde onder de geiten. En zulk zal mijn loon zijn. Onze tweede gedachte. Eerste gemeente, wat we onder vers 32 moeten schrijven, is dat wat Jacob hier vraagt heel onverwacht is. Want u moet weten dat de kudden in het land van de Bijbel en in de landen eromheen, zeker in die tijd, eigenlijk gewoonlijk bestonden uit ofwel witte schapen, egaal gekleurd, helemaal dezelfde kleur, of uit donkere geitenbokken, ook egaal gekleurd. Dus je had bruine geiten, helemaal bruin, of witte schapen, helemaal wit. En waar Jacob het hier over heeft, geplekte dieren, dieren met plekken, gespikkelde dieren, dieren met spikkels, of bruine schapen, dat waren uitzonderingen op de kudde. Een heel klein deel van de kudde zag er zo uit. Dat waren misschien maar een paar dieren. En als de kudde dan wat groter was, en Laban heeft een grote kudde gehad, dan waren het er misschien wat meer. Maar toch, het was een heel klein deel van de kudde. En dat vraagt Jacob als loon. Zo'n heel klein deel van de kudde van Laban. Waarom? Wat is dat voor een, wij zouden misschien zeggen, voor een dwaze vraag? En zo heeft Laban het wel opgevat. Want Laban gaat er in zijn hebzucht graag op in. En Laban zegt straks: het zij naar uw woord. Dat is snel verdiend, denkt Laban. Wat is dat? Dat Jacob met al zijn ervaring als herder om deze dingen vraagt. Nee, dat zijn geen gedachten die Jacob zelf had ontworpen. Dat zijn geen plannen die Jacob zelf had bedacht. Wat Jacob hier vraagt, heeft alles te maken met het woord van God. Dat leest u niet in vers 32, dat leest u in heel Genesis 30 niet, maar u leest het wel in onze tweede schriftlezing, Genesis 31. Kijkt u nog maar een ogenblik mee, het volgende hoofdstuk, vers 7 en dan de volgende verse. Dan is Jacob daar aan het woord tegenover Rachel en Lea en dan zegt hij: maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om aan mij kwaad te doen. En dan lees ik met u verder in het 10e vers. Het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom. En zie, de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig. En de engel God zeide tot mij in de droom: Jacob. En ik zeide: zie, hier ben ik. En hij zei: hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig, want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Het is niet zo heel makkelijk om die verzen direct te begrijpen, maar duidelijk wordt wel: Jacob heeft een droom gehad. En dat is geen gewone droom geweest, net zoals de droom bij Bethel geen gewone droom was, maar het is een droom geweest waarin de engel Gods tot Jacob sprak. De kanttekenaren zeggen, de Heer Jezus Christus. En de engel van God heeft Jacob een aanwijzing gegeven met betrekking tot wat hij moest vragen als loon. En dat had te maken met gesprenkelde, gespikkelde, hagelvlekkige dieren. Dieren met vlekken, dieren met spikkels. De Heere heeft aan Jacob duidelijk gemaakt. Jacob, daar moet u om vragen. Vandaar dat onze tweede gedachte was, Gods woord bij zijn werk. Jacob als leerling. Iemand zegt, nou zou dat vandaag ook nog kunnen dan? Zou dat vandaag ook kunnen dat ik mijn vragen met betrekking tot mijn werk zo aan de Heere stel en dat ik dan ook antwoorden krijg, net zoals Jacob dat krijgt? Ja, dat kan vandaag nog. Dat kan vandaag zeker nog. De Heere spreekt niet meer door dromen. Zoals dat in de tijd van de aartsvaders en in de tijd van het Oude Testament een openbaringsmiddel was. Maar de Heere spreekt vandaag door zijn woord. En wat zou het een zegen zijn als mannen en vrouwen en jongens en meisjes, als u en ik, iedere dag dat woord van God biddend lezen en niet alleen lezen. Maar ook biddend zoeken te betrekken op ons dagelijks werk. Want Gods woord wil ons ook iets leren en heeft ons ook iets te zeggen voor ons dagelijks werk. Of dat nu is in uw kamer waar u niet eens meer uit kan. Of dat is buitenshuis, midden in de drukte van de maatschappij. Of dat is in het ziekenhuis of op school, maar wat is het nodig om die twee dingen te doen, om het woord van God te lezen, bidden te lezen, en om dat ook te betrekken, toe te passen op het leven van iedere dag, op ons dagelijks bezig zijn, op ons dagelijks werk. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, wijst u toch door uw woord mij de weg. Ook als er vragen zijn, als er moeite zijn. Opdat we een leerling mogen zijn van het woord van God. Kijk gemeente, ik heb vanmorgen en in de dagen die aan deze zondag vooraf gingen natuurlijk ook een klein beetje geworsteld met dit tekstgedeelte. Want wat staat daar nu precies in voor u en voor mij? Er staat niet zo duidelijk in dit hoofdstuk hoe de Heere een zondaar tot bekering brengt. En dat vinden wij, u en ik, ik ook. En Gods woord boven alles een heel belangrijke vraag, als het goed is. Maar daar gaat het in dit hoofdstuk dan een keer niet over. En toch staat het wel in Gods woord. Vandaar dat ik begon met die vraag, wat heeft uw dagelijks werk met het woord van God te maken? Want ik weet één ding wel, als het dan toch over de bekering gaat, als de Heere een mens tot bekering gaat brengen, dan ga je het woord van God ook in verband brengen met je dagelijks werk. Dan krijgt dat woord van de Heere het ook voor het zeggen in je dagelijkse werk en in je dagelijkse leven. En als die dingen nog helemaal los van elkaar staan, dan is het geen goed teken. Als wij ons dagelijks werk helemaal losmaken van de Heere en van zijn woord, dan is te vrezen dat de bekering in ons dagelijks leven niet is doorgedrongen. Jacob was een leerling bij het woord van God en ik geloof echt, als u vandaag, als u in deze tijd biddend de Bijbel leest, dat de Heere vanuit dat woord ook licht wil laten vallen op die vragen over het leven van alle dag. Heere, hoe moet het nu? Maar daarvoor is nodig een nauwe en een trouwe omgang met het woord van God. En daarom, lieve gemeente, als u nu per week misschien wel 50 of 60 uur werkt, of 40, maar neem toch ook per week een aantal uren de tijd om Gods woord te lezen, bidden te lezen en te overdenken. Dat is echt onze eigen verantwoordelijkheid. Daar moeten we maar niet van zeggen, ja, dat moet een mens ook gegeven worden, want dat is een goddeloos excuus. Dat is echt onze eigen verantwoordelijkheid om de tijd te nemen en Gods woord te lezen. Maar dan nog één keer terug, voordat we naar Psalm 119 gaan, nog één keer terug naar Jacob. Jacob heeft daar niet een makkelijk woord gehoord, is het wel? Jacob heeft daar te horen gekregen van de Heere en we proberen ons nog even in hem te verplaatsen. 14 jaar gezwoegd voor de bruidschat van die twee vrouwen, maar aan het einde van die 14 jaar heeft hij dus wel zijn vrouw en wel zijn kinderen. Maar hij staat nog met lege handen, hij heeft nog helemaal niets aan bezit. Heere, wat moet ik doen? Jacob, u moet als loon vragen die paar dieren, dat miniem kleine deel van de kudde van Laban, de gespikkelde en de gevlekte dieren en de bruine schapen. Denk u niet dat het gestormd heeft in het hart van Jacob? Denk u niet dat zijn verstand heeft gezegd, Heere, maar dat is maar een heel klein beetje. Dan zal ik toch eigenlijk niet voldoende hebben. Dan zal ik hier toch nooit echt goed weg kunnen. Maar gemeente, Jacob heeft geloof geoefend op het woord van God. En zo moet u ten diepste die woorden lezen in vers 32 en vers 31. Toen zei Jacob, Laban, gij zult mij niet met al geven, indien gij mij deze zaak doen zult. Ik zal wederom uw kudde weiden en bewaren. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderend al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren en het geplekte en gespikkelde onder de geiten. En dat kleine beetje zal mijn loon zijn. Want dat was het voor ogen, dat zegt Jacob er hier niet bij, maar dat was het voor ogen, dat kleine beetje zal mijn loon zijn. Maar God heeft het gezegd. De God van Bethel heeft het gezegd. Die God die aan mij verschenen is en die het heeft gezegd, Jacob, ik zal met u zijn. Ik zal u niet verlaten totdat ik vervuld heb al hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen heeft Jacob God voor waar mogen houden en het woord van God voor waar mogen houden. Toen heeft hij geloof geoefend op het woord van God en zo heeft hij Laban geantwoord. Hebt u God alleens voor waar mogen houden? Hebben u het woord van God alleens voor waar mogen houden? Geloven, dat is het woord van God voor waar houden. De Heere niet als een leugenaar achten. Heere, het is waar wat u zegt. Het ware geloof houdt God en zijn woord voor waar. Heere, het is waar wat u zegt over wie ik ben. In mijn schuld. Heere, het is waar wat u zegt over wie u bent in uw heiligheid, in uw rechtvaardigheid. Heer, het is waar wat u zegt in uw woord over uw gave in uw eigen lieve zoon. God voor waar houden. Bij Jacob was het. En de Heere geven dat het bij u en mij zo mag zijn. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53. Als wij ons werk doen, mogen doen, laat het gemeente zo zijn dat dit woord ons mag leiden. Dat woord van God, jonge vrienden, als je je huiswerk doet, niet ongelezen blijft. Dat je het leest, dat je je handen vouwt, dat u het vraagt, Heere, wijs me ook in deze dingen uw weg en boven alles geef. Dat ik allereerst uw koninkrijk mag zoeken. Want dat zegt de Heere ook in zijn woord. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. De Heere maken ons een leerling zoals Jacob een leerling was van het woord van God. En hij geeft ons het geloof om Gods woord voor waar te houden. Ten slotte, in die weg geeft de Heere ook zijn zegen. En dat is nog zo, gemeente. Dat is echt nog zo. In de weg waarin de Heere misschien wel een opdracht geeft die tegen je vlees ingaat. Waarvan je denkt, Heer, hoe moet dat nu? Dat kan toch niet? Ik weet ook uit het midden van onze gemeente wel van mensen die voor zichzelf een andere weg hadden uitgestippeld. En toen kwam de Heere en hij sprak in het leven en hij wees een andere weg. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. En toen heeft de Heere nooit beschaamd. Al leek het een hele moeilijke weg. Toch, de Heere beschaamt niet degene die het van hem verwachten. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan zal ik niet zeggen dat de zegen voor ons altijd precies de vorm heeft van de zegen die Jacob ontving. Maar dat de Heere zijn zegen wil geven over een weg waarin we mogen gaan naar de geboden van zijn woord, dat is iets wat het woord van de Heere duidelijk aangeeft. Jacob kreeg een grote zegen. Vers 43 zegt, en die man brak gans zeer uit in menigte. En hij had veel kudde en dienstmaagden en dienstknechten en kamelen en ezels. Wat heeft Jacob daarvoor gedaan? Het zag er aanvankelijk niet zo goed voor hem uit. Ik probeer het wat samen te vatten. Want Laban heeft, toen de afspraak gemaakt was en Jacob gevraagd had om al die gespikkelde en gevlekte dieren en die bruine schapen, Laban heeft die dieren vervolgens nog even van zijn eigen kudde afgezonderd. En die heeft hij aan zijn eigen zoons meegegeven. Die dieren, zo heeft Laban gedacht, die zijn nog niet bij de afspraak inbegrepen. En nu stuur ik Jacob met mijn kudde weg. En die kudde waar Jacob dan 30 kilometer ongeveer verderop wordt weggestuurd, 3 dagen gaans. Die kudde bestond uit alleen maar egaal witte schapen en alleen maar bruine geiten. Dat was de kudde waar Jacob mee wegging. Dus alle geplekte, gevlekte dieren waren nog even apart gezet. Die deden wat Laban betreft nog even niet mee. Die zei nog voor mij, we beginnen vanaf dit moment, Jacob. Daar ging Jacob met een kudde, met alleen maar egaal gekleurde schapen en alleen maar egaal gekleurde geiten. En wat zou er nu nog terechtkomen? Ja, ook van dat woord wat de Heere hem had duidelijk gemaakt. Daar gaat Jacob en dan bedient hij zich van een aantal dingen die op ons misschien wonderlijk overkomen. Vers 37, hij plukt roeden, hij snijdt roedetakken van populierenhout en van de hazelaar en van de kastanjeboom. Dus van 3 soorten bomen snijdt hij takken af. Takken die kinderen, net zoals vandaag, natuurlijk zo'n donkerbruine buitenkant hebben. En hij neemt een mes in zijn hand en dan snijdt hij die donkerbruine buitenkant, die schilt hij er zo in ringen van af. En dan krijgen we een tak die bestaat uit stukken donker en stukken licht. En die takken, donker en licht, we zouden kunnen zeggen gevlekt, die legt hij in de drinkbakken waaruit de schapen en de geiten gaan drinken. En als de dieren gedronken hebben en met elkaar gaan paren, is de gedachte, dan hebben ze dat beeld van die gevlekte takken heel krachtig gezien. En het wonder gebeurt, want er is wel een enkele verklaarder die zegt, dit is een methode om gevlekte dieren te krijgen. Maar de meeste Bijbeluitleggers zeggen toch dat het onwaarschijnlijk is dat dit normaal gesproken zou gebeuren. We mogen wel zeggen, het wonder gebeurt dat de dieren inderdaad ook gevlekte jongen voortbrengen en gespikkelde jongen voortbrengen. De Heere geeft zijn zegen bij zijn woord. Verbindt de zegen aan zijn eigen opdracht. Dat is het eerste wat Jacob doet. Dan is er nog iets wat er vermeld staat in die verzen die we hebben overgeslagen. Vers 40. Toen scheidde Jacob de lammeren. Hij wendde het gezicht van de kudde op het gesprenkelde en al het bruine onder Labans kudde. Dat wil zeggen, Jacob krijgt dus een kudde die uit twee delen bestaat. Aan de ene kant de egaal gekleurde dieren. Aan de andere kant die gespikkelde en gevlekte dieren. En hij zet die gespikkelde en gevlekte dieren steeds vooraan. En hij richt de koppen van die witte schapen en van die bruine geiten naar die gevlekte dieren. Zodat ze die gevlekte dieren steeds zullen zien. Met dezelfde bedoeling dat ze een heel krachtige indruk krijgen van dat gevlekte, van dat gespikkelde. En ook hier geldt weer het wonder gebeurt. De dieren brengen gespikkelde en gevlekte jongen voort. En dan is het derde en het laatste dat Jacob deze maatregelen alleen maar treft in de lente, in de vroege tijd van het jaar. En dat was de tijd dat de sterke dieren paarden. Dat betekent ook dat hij vooral sterke jongen krijgt met vlekken en met spikkels in zijn kudde. En in de herfst, dan was er nog een keer een periode, of misschien iets eerder in het jaar, dat de dieren gingen paren, maar dan paarden de zwakkere dieren. En dan gebruikt Jacob deze maatregelen niet. En dan worden juist de egaal gekleurde jongen geboren. En die zijn voor Laban. Dat betekent dus, Jacob houdt de sterke dieren over, een sterke kudde. En Laban krijgt een veel zwakkere kudde. Gemeente, er zou veel te zeggen zijn over wat Jacob hier doet. Er zijn ook wel mensen, bijbeluitleggers, die zich afvragen, is het nu wel helemaal juist wat Jacob hier doet? Is het wel eerlijk? Maar het belangrijkste antwoord zullen we toch moeten zoeken in wat we hebben gelezen vanuit hoofdstuk 31 vers 9. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en hij heeft het aan mij gegeven. De Heer heeft gezien hoe Jacob eerst 14 jaar moest werken voor een hongerloon. Hoe hij moest zwoegen en hoe hij door Laban werd uitgebuit. En het is de Heer een gruwel toen en nu. Als een werkgever zijn werknemers uitbuit. En wat de Heere doet als een rechtvaardige rechter is, dat loon wat Jacob in zijn eerste 14 jaar niet heeft gekregen, dat veegt de Heere met eerbied gesproken in deze laatste 6 jaar nog een keer bijeen. En hij geeft het alsnog aan Jacob. Op een wonderlijke wijze. God verbindt zijn zegen aan Jacobs werk, waar Jacob gaat in de weg van de Heere. Zullen we die zegen boven alles zoeken, gemeente, in ons werk? Heere, wil u het zegenen? Mogen we in uw wegen gaan en boven alles, en daar wil ik mee afsluiten, mogen we door genade diegene leren kennen die meer is dan Jacob. Gemeente, aan het einde van deze geschiedenis over het werk van Jacob en het woord van God heeft dus ook iets te zeggen over uw en mijn dagelijks werk. Maar wil ik de prediking toch laten uitlopen op hem die meerder is dan onze vader Jacob. Jacob was dag in dag uit bezig om een kudde bijeen te brengen. Jacob heeft de hitte van de dag en de koude van de nacht verdragen. Maar meer dan Jacob is Christus. Hij heeft de koude van de nacht verdragen toen hij verzocht werd in Noekstein. Hij heeft de koude van de nacht verdragen in die laatste nacht in zijn leven. Toen Petrus daar nog stond bij een vuur om zich te warmen. Maar toen Christus daar stond in de koude, kille vijandschap van de mensen om hem heen. Hij heeft de hitte van de dag verdragen. Alle dagen van zijn leven, maar bijzonder op de laatste dag van zijn leven, als hij daar hangt in de brandende zon aan het kruis van Golgotha. En hij heeft een kudde verworven. Hij is die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Hij is die herder die ook vandaag nog uitgaat om het verlorene te zoeken. Om die man of die vrouw, de jongen en dat meisje te zoeken, die zijn hele leven nog heeft gewerkt zonder God. Die nog nooit de Heer en het woord van de Heer heeft betrokken op zijn dagelijkse bezigheden. En als hij zo'n man, zo'n vrouw van morgen zoekt en vindt, dan wordt je hart verbroken. Dan ga je het zeggen, Heere, wat heb ik ook daarin u tekort gedaan. Wat ik heb ik ook daarin uw naam onteerd. Heere, vergeef het me. Die goede herder die zondaren zoekt en die het zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen worden één herder en één kudde. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u genadig willen zegenen het woord dat deze morgen uitging. U gaf het nog. Laat het zo zijn, Heere, dat onze werk gedragen mag worden door het gebed en door het lezen van uw woord en het overdenken van uw woord. Geef ons, Heere, u te mogen zoeken, ook iedere dag. Wil u ons bewaren, ook in het verdere van de dag, bij het naar huis gaan en breng ons vanmiddag weer samen. Gedenk, Heere, aan de ouderen, ook aan de zieken. We denken ook nog aan onze oude zuster Den Hartog Bloem. Wilt u haar gedenken in de zwakheid en in de aftakeling die ze ervaart. En wil u toch uw licht geven in haar levensavond en haar met haar man nabij en goed zijn. We vragen het alles om Christus wil alleen. Amen. Psalm 90. Het negende vers is onze slotzang. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoede ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.